Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar ik zelf ontzettend naar uitgekeken heb. En dat is de kracht van dingen extreem versimpelen. Beter gezegd, je eigen denken extreem versimpelen. En ik beloof je dat als je deze podcast beetpakt, opslurpt, door de kleinste details uithaalt, dat je voor jezelf einde aflevering gaat zien hoeveel je had kunnen maken in omzet, wat je niet hebt gemaakt. Hoeveel actie je had kunnen ondernemen, die op de plank is blijven liggen. Of hoeveel meer snelheid je gewoon in zijn algemeenheid had kunnen maken. En je bent dus in staat, na afloop van deze aflevering, om daar een hele krachtige correctie in te maken. Hé Chris, ik denk dat het wel een fijne inleiding is, toch?
Sowieso, lekker simpel.
Lekker simpel. Ik ga het inleiden met een verhaal. Dat is een heel eerlijk verhaal van de Marieke die ziet hoe ze al lang een tweede bedrijf had kunnen hebben, wat ze niet heeft en hoe er dat uit had gezien. Klein stukje context. Ik heb jaren voor het merk Sephora gewerkt. En ik zeg altijd, als ik nog eens een tweede bedrijf zou opzetten, dan zal dat altijd zijn in de hoek van gezondheid, beauty of wellness. Daar heb ik gewoon een passie voor, een grote interesse in. En ik neem je even mee. Al jaren denk ik dat er in Rotterdam een city spa concept moet komen. Ik heb zo'n beetje overal gesport waar je maar kan sporten. Ik denk dat de Rotterdammers de meeste sportscholen wel kennen in de stad. We hebben een tijdje een hele mooie sportschool gehad. Die heette John Reed. Maar die zaten niet in het allerbeste gebouw. Die hadden jacuzzis, die hadden sauna's. Maar die jacuzzis die waren zo lek als een mand. Waardoor het water letterlijk via het plafond naar beneden kwam. Nou, die tent die is, die hadden het fantastisch voor elkaar. Ik denk geen bouwkundig rapport op voorhand. Dus die jacuzzis deden het niet. De instroom stopte, tent is failliet gegaan en ik krijg nog een hoop geld van ze. Dat terzijde, we hebben wel een David Lloyd in de stad zitten, of eigenlijk net daarbuiten, maar ik vind dat persoonlijk echt een ballentent. Ik wil daar nog niet doodgevonden worden. Saai, ouderwets concept, niemand wil daarheen. Ik wil ook niet zozeer een sportschool opzetten met een spa erin. Ik wil echt een spa-concept. Ik geloof dat er markt is, zeker in Rotterdam, in het centrum, voor een soort city spa. Daar werken gewoon veel mensen van de kop tot zuid tot aan een stuk in Noord. Die, geloof ik, voor nou zeker 100 euro per maand echt wel naar een spa-concept zouden willen gaan wat high-end is. Waar je kunt laten masseren, waar je goed kunt eten, waar je kunt ontspannen, waar je elkaar kunt treffen. En dan niet zo'n zwembadcomplex, weet je wel, waar toevallig een sauna bij zit, maar gewoon echt goed high-end. Lang dacht ik daar dus veel te moeilijk over. En dacht ik, nou ooit op een dag, dan heb ik een goede investeerder nodig en dan zie ik dat wel zitten om dat te gaan doen. Totdat ik, Chris, echt met stomheid geslagen was toen ik uit het raam van mijn kantoor op de 41ste etage aan de Wilhelminakade gewezen werd door een ander ondernemer op een mobiel spa-concept. Er is namelijk zoiets als gewoon een saunahokje op het water in de Rijnhaven gebouwd, waar je al 15 euro per uur de sauna in kunt. Er is dus een ondernemer geweest die dacht gewoon, nou ja, dan moet ik dus een sauna neerzetten om te beginnen. Een soort MVP-concept. En dat ga ik daar dan gewoon neerzetten en dan eens even kijken hoe dat werkt. Dus er is iemand geweest die veel simpeler gedacht heeft dan ik. Ik dacht aan eucalyptusgeur, marmeren, stoombaden. Ik dacht aan investeerders. Ik dacht aan 15 man personeel. Minimaal. Terwijl er iemand anders is geweest die het 10 keer simpeler gemaakt heeft. Die alle voorwaardelijkheid eraf gestroopt heeft. En die gewoon gedacht heeft, hoe kan ik dit concept super MVP testen? En als het nog simpeler maken, hoe kan ik dit gewoon vandaag bijvoorbeeld aan 10 vrienden verkopen? Het concept om morgen naar een sauna te gaan. En gewoon testen of er mensen zijn die bereid zijn om daarvoor te betalen. Voor een soort mobiel sauna abonnement. En die gedachte, ik die gewoon een soort mobiel spa concept had kunnen hebben. Wat overigens uitgedragen is door het merk Kuma. En Kuma die zit op meerdere plekken. Die zitten in Amsterdam, die zitten in Rotterdam. Die hebben heel veel locaties inmiddels. Kijk tegelijkertijd even op hun website. In Amsterdam, Breda, Nijmegen, ja, Rotterdam-Delfshaven zitten ze dus. Bergen aan Zee, Katwijk, Rotterdam-Rijnhaven, Scheveningen, Wijk aan Zee. Ga zo maar door. Die hebben één keer iets heel kleinschalig getest. En die zijn vervolgens datzelfde gewoon heel frequent gaan doen. Nou.
En nu ga je me vertellen dat het de nieuwe podcastsponsor is, of niet?
Nee! Was het maar zo. Maar mochten ze ons willen sponsoren, dan zijn ze heel welkom. Maar je zit natuurlijk een hele goede les in. Chris, ik ben even benieuwd. Wat hoor jij hierin voor jezelf en überhaupt voor andere ondernemers?
Nou ja, ik noem het altijd mentale masturbatie. Dus dingen ontzettend moeilijk maken, lekker in je hoofd zitten. Terwijl, ja, maak het gewoon heel plat, heel simpel. En er is één meneer die dat extreem goed kan en iedereen vindt er wat van. En dat is meneer Peter Gillis. Maar die heb ik ooit een hele wijze zin uit horen spreken. Dat is: met één frikandel verdien je niet heel veel. Maar als je de 400.000 verkoopt, dan wordt het wel lekker. Heel veel hooggescholden die daar echt wel wat van kunnen leren.
Hey, en dan meteen een confronterende vraag aan jou. Als je terugkijkt op jouw eigen ondernemerscarrière eigenlijk gewoon tot zover. Wat is iets waarvan jij ziet, als ik daar veel simpeler had gedacht, had ik zoveel meer kunnen creëren? Wat was een belangrijk moment?
Een omslagpunt, ook gevalideerd met data, is, dat was denk ik rond 2017. Toen was ik al bijna 3 jaar met mijn agency bezig. En wij verkochten groei en dat verkochten we dan in blokken van €1500. En wat kreeg je daar nou voor? Ja, geen idee, maar we gingen je helpen groeien. En daar snapten mensen natuurlijk geen ene fuck van. Terwijl als we zeiden van, voor €1500 krijg je 16 uur van aan €90 per uur. En als je harder wil, ja, dan moet je meer uren kopen. Ja, nou, het ging echt letterlijk zo, hè, ineens. En dan kun je er een heel verhaal over verkoop op waarde en dat soort dingen, is allemaal waar. Maar dit was gewoon hoe de markt het wilde vreten. Of ik denk, een andere is, ik heb jarenlang en waarschijnlijk nog steeds onderschat hoe belangrijk de verpakking van dingen is. Nou, mensen kopen niet in eerste instantie de inhoud, ze willen de verpakking hebben. Dus hoe je het vormgeeft, hoe je het presenteert, hoe het eruit ziet, voor wat voor gevoel het zorgt bij mensen. En ja, dat heb ik zelf echt jarenlang niet begrepen. Terwijl, ja, dat is in zijn essentie ook heel erg simpel. Zorg dat de verpakking er lekker uitziet, dat mensen denken, nou, daar wil ik wel wat van. En dan glijdt het ook makkelijker naar binnen.
Ja, en zorg dat de verpakking vooral heel duidelijk is.
Ja.
Dat mensen weten wat ze kopen. Sluit wel aan bij een ander mooi punt. Want misschien heb jij helemaal geen interesse om een sauna-concept op te zetten zoals ik dat misschien wel had. En ik zag dat veel meer als een concept voor erbij. Maar ik geef nog een ander voorbeeld, want we hebben het niet alleen maar over simpel denken. Hoe kan ik het idee wat ik heb voor mijn bedrijf, of het nieuwe idee wat ik heb voor nieuwe groei en expansie, misschien heb je wel een nieuw idee voor een bepaald aanbod, hoe kan ik dat super simpel testen? Dat is eigenlijk les 1 die je uit dit verhaal hoort. Het verhaal van jou, Chris, gaat hem om, ja, hoe extreem helder kan ik mijn waarde positioneren? Hoe kan ik dat nog veel duidelijker maken? Want simpel en duidelijk zijn natuurlijk ook met elkaar getrouwd. Maar ga je nog een voorbeeld geven? En dat gaat over het volgende, want simpel gaat ook over de voorwaardelijkheid er helemaal afstropen. Ik heb het afgelopen weekend aardig wat gedaan aan mijn website en ik kan je zeggen dat was hoog nodig. Want ik heb minstens 15 mailtjes gekregen van mensen die de moeite hebben genomen. Moet je nagaan hoeveel mensen de moeite niet hebben genomen om te mailen en te zeggen: Marieke, er staan op die pagina's een paar fouten. Er staat zelfs gewoon nog een placeholder tekst, echt waar, lorem ipsum. En dat klopt. Ik heb die mensen bedankt. Ik heb jou ook bedankt, want je zei het laatst ook. Van, hey joh, er staan nog een paar fouten op je website. En ik heb dat allemaal op de later lijst geplaatst. Oftewel, dat doen we een andere keer. Ja, is dat professioneel dat er zoveel fouten op je website staan? Of zoveel pagina's die aangemaakt zijn, die je al gewoon vast live hebt gezet. Zo van, nou, dan maak ik dit weekend wel af. Wat dan vervolgens dus niet dit weekend wordt. Professioneel is het niet, maar effectief, ja zeker. En daar wil ik het volgende in vertellen. Want hoeveel klanten hebben wij wel niet gesproken die van hun website zo'n ongelooflijk project maakten dat ze zeiden, Ja, ik ben eerst nog met de website bezig en dan pas kan ik X, Y en Z. Of eerst moet de website staan en dan pas kan ik verder met dat en dat en dat. Nou, wij zeggen niet voor niks altijd, een website moet gewoon in een weekend staan. Want als je extreme helderheid hebt over je positionering en de belangrijkste messaging die daarbij hoort, dan moet je het zo hebben staan. Maar mijn inzicht gaat nog veel dieper dan de snelheid waarmee je die website hebt moeten staan. De website, zoals die bij mij nu staat, speelt al jaren totaal geen rol in mijn marketing. Voor mij is het heel simpel. Ik ben de website. Ik ben de brochure. Ik heb vorig jaar mijn website, eigenlijk heb ik niks aan gedaan. Ik heb mijn boek geschreven. Ik heb klanten geholpen. Ik heb nieuwe klanten gecreëerd. En de vraag die daaronder zit is, ben ik voorwaardelijk aan het ondernemen? Of is er een werkelijk andere kernactie nodig om het doel wat ik wil bereiken te creëren? Zoals meer klanten, zoals een duidelijke positionering die mensen vaak ook over de zomer bijvoorbeeld heen tillen. En zeggen, ja, ik moet eerst X, Y en Z. Of ik wil eerst even met vakantie, eerst even mijn rust pakken. Ik wil eerst X, Y, Z en dan kan ik pas dit. Die voorwaardelijkheid is ook een vorm van vermomming. Complexiteit is gewoon een vorm van uitstelgedrag. En ook voorwaardelijkheid is daar een levend voorbeeld van.
Het is gewoon heel zonde om te doen. Terwijl, ja, ik herken zoveel situaties bij mezelf dat ik het gedaan heb en nog steeds doe. Gewoon iets wat ik bij mezelf de laatste tijd heel erg opmerk is de leugen van als ik dit dan heb, ja, dan kan ik echt, ik kan een heel boek schrijven over met de zin als ik dit heb dan. Met alles wat ik mezelf erin heb wijsgemaakt.
De gave, of beter gezegd, de waarde die jij inmiddels hebt als hele ervaren coach en iets waar wij allebei gewoon heel erg in getraind zijn, is om die gedachten gewoon te kunnen opmerken. En dat is ook de belangrijkste les die ik je in deze aflevering wil meegeven. Jezelf trainen in het bewustzijn van die gedachten die je dus zo snel als waar aanneemt. Ja, nee, maar dat is gewoon zo. Ik moet eerst die websites hebben staan, want als ik dat heb, dan kan ik. Is dat waar? Wees je gewoon eerst heel erg bewust van de gedachten die je hebt. Veel mensen zijn zo vereenzelvigd met hun gedachten dat ze eigenlijk helemaal niet meer in de gaten hebben dat het slechts gedachten zijn. Of dat het een filter is waarmee ze naar de waarheid kijken. En dan kunnen ze hun eigen gedachten of überhaupt de frames die ze erop plaatsen, de voorwaarden, de complexiteit eigenlijk ook niet meer opmerken. Waar heb jij het jezelf ooit heel moeilijk gemaakt?
Toch wel in heel veel verschillende situaties. Het mijn boek schrijven. Mijn boek schrijven heb ik veel moeilijker gemaakt dan nodig is. Nu met die software die ik aan het maken ben, veel moeilijker dan nodig. Mijn eigen website aanpassen, veel moeilijker dan nodig. Wat ik heel erg gemerkt heb, is als ik iets samen doe met iemand, gaat het veel sneller. En toch doe ik nog heel veel dingen alleen. Terwijl ik weet, Chris, zet er nou gewoon iemand naast die dat gewoon met jou doet. Want ja, en dan heb ik zo'n illusie van, nee, maar ik heb energie en ik ga ervoor en ik ga het wel even regelen. Maar de historie is gewoon heel simpel. Er zijn maar heel weinig dingen die langer dan 3 maanden hebben doorgebrand, waarmee ik met dit soort energie ben begonnen. Dus hem niet die illusie.
Nou, dan noem je een hele mooie, want in de voorbereiding van deze aflevering bedacht ik mezelf ook, waarom maken we het onszelf eigenlijk zo moeilijk? En ik kom uit op een aantal redenen waarom mensen die complexiteit en die verwarring toch ongewenst in hun leven en in hun bedrijf houden. De eerste is vooral angst. Ik denk dat een van de bekendste is. Angst kan van alles zijn. Hè? Angst inderdaad om het uit handen te geven. Ik weet het gewoon beter. Of als ik het zelf doe, dan heb ik er de meeste controle over. Angst, in mijn geval ook, dat ik nog niet voorbereid genoeg zou zijn. Nog geen heel businessconcept had van een city spa om daar voorwaarts mee te kunnen gaan. De voorwaardelijkheid die er daarmee inkomt. En dat is eigenlijk 2. Dat is gewoon het reptiele brein waar je van wat zoveel gedachten creëert, waar je dan onbewust een beetje dronken van bent. Dus met terugwerkende kracht, wat heeft mijn reptiele brein daarover gezegd? Die heeft gezegd, je hebt een heel businessplan nodig. Nou, dat is het laatste wat ik iemand zou aanraden, om eerst een heel businessplan te hebben, alvorens je überhaupt met een investeerder gaat spreken over je eerste idee. Je het eerst eens gewoon plat gaat slaan. Moet je iets anders hebben dan een heel uitgekoud businessplan. Je hebt gewoon een goede pitch nodig. Nou, wat zegt je reptiele brein nog meer? Daar heb ik veel meer tijd voor nodig, heeft mijn reptiele brein gezegd. Dan moet ik echt in een rustiger vaarwater zitten met dit bedrijf, met Premium Business. Ook niet getoetst, die gedachte, is dat waar. En een andere reden is dat mensen zich kunnen wentelen in magisch denken. En magisch denken is er ook zo een. Dat is een hele venijnige. Oh, maar ja, als dat en dat gebeurt, dan loopt het wel los. Dus ik sprak onlangs bijvoorbeeld een ondernemer. Die heeft een heel groot bedrijf in de verhuur. En ik zal de industrie even buiten beschouwing laten. Hij heeft een groot bedrijf in de verhuur, maar die zit echt tot kop en schouders aan toe. Tot zijn nek aan toe, moet je dan zeggen, vast in zijn bedrijf. Dus die is overal in nodig. Extreem druk, hele drukke weken. Zit helemaal vol. En in het strategiegesprek wat ik met hem had, hoorde ik dat hij daar krachtige besluiten in te nemen heeft. Maar ik hoorde ook dat hij er heel veel voorwaardelijkheid in gebracht had. Dus wat de redenen waren waarom die besluiten nu nog niet genomen konden worden. Zoals dat hij bijvoorbeeld nog niet echt wist wat nou de koers moest worden van het bedrijf. Daar was hij nog niet over uit. En het brein is dus heel geniepig om dan te zeggen, nou, omdat we dus nog niet weten wat de meerjarenkoers wordt van het bedrijf, neem ik in het hier en nu geen besluit om een schaalbaar, verkoopklaar bedrijf te bouwen, waar ik later van besluit of ik het ga verkopen of ga houden. Want dat was dus een van de twijfels die hij had. Ga ik het verkopen? Ga ik het houden? Ga ik het anders inrichten? Ja, jij die een verkoopklaar bedrijf bouwt, wat gewoon sowieso een heel wijs idee is, alleen al door de structuur die je daarin creëert, versus jij die besluit of je het ook daadwerkelijk gaat verkopen, dat zijn twee totaal verschillende dingen. En magisch denken kan er ook uitzien als, en dat hoorde ik bij deze man ook, ja, ik ben nu met X, Y en Z bezig en die persoon is nu betrokken bij mijn bedrijf en ik wil eerst eens eventjes gaan zien hoe dat loopt. Ja, ook dat is magisch denken, want ik stelde hem vervolgens de vraag, maar als je nou heel eerlijk bent met jezelf, heel redelijk, is dat waar? Gaat die situatie veranderen nu deze persoon die zich met X, Y en Z bezig gaat houden aan boord is? Heeft hij überhaupt ervaring met het vrijspelen van een leider in tijd of überhaupt met het operationeel herstructureren van een bedrijf en het herpositioneren van de koers? Nee, dat niet, maar... En dan hoor je gewoon heel snel hoe zo'n reptiele brein dat alweer overneemt van... Dat reptiele brein, dat onbewuste deel van het brein, zegt eigenlijk, ik wil daar nu niet naartoe. Laat me met rust. Ik zit nu in een comfortzone. Ik heb het weliswaar heel erg druk, maar de gedachte confronteren dat ik hierin iets structureel anders moet gaan doen, is ongemakkelijker dan nu een krachtig besluit nemen.
Dus ze zijn comfortabel druk?
Ze zijn comfortabel druk. Er was niet genoeg urgentie, maar ook niet genoeg eerlijkheid ten opzichte van het waarnemen van eigen gedachten om daar een besluit in te nemen. Dus ik zie dan gewoon zelf van, hé, hier, dit is niet werkbaar, hier kunnen we niet zoveel mee creëren op dit moment. Dus dat geef ik iemand dan ook eerlijk terug. Maar het ware goud zit er maar in dat je je eigen gedachten, dat wat jouw eigen reptiele brein produceert, gewoon veel beter kunt gaan observeren. Waar maak ik het onbedoeld ontzettend complex voor mezelf? Waar ben ik kernacties aan het mengen met oppervlakkige acties? Noem maar even wat. Ik vroeg laatst aan een potentiële cliënt. Die zei, ik heb de investering eigenlijk niet klaar liggen om met jou te werken. Ik wil het doen, maar ik heb hem niet klaar liggen. Door met haar te spreken zag ik eigenlijk in 5 minuten tijd wat ze zou kunnen doen om die investering binnen nu en 2 weken bij elkaar te hebben. Maar ik vroeg aan haar, ik was heel benieuwd naar haar denken, hoe zou je dat aanpakken? En toen hoorde ik eigenlijk datzelfde, dat kernacties en oppervlakkige acties door elkaar gehaald worden. Hey, als je in een korte tijd een flinke investering bij elkaar wil hebben, ja, dan moet je niet gaan inzetten op een LinkedIn-post of ja, een e-mail uitsturen naar je bestand waar een bepaalde vrijblijvendheid in zit. Dan zijn er gewoon kernacties, grote verzoeken die je kunt doen. Klanten die je in het verleden met heel veel succes geholpen hebt, herbenaderen. Je huidige klanten goed onder de loep nemen. Welke opties zijn daar om de samenwerking te verstevigen, te verlengen of te verdiepen? Dan zijn er kernacties die de grootste impact gaan hebben op je resultaten. Ook dat is een hele belangrijke. Waar ben ik dingen aan het complexiseren? Waar ben ik voorwaardelijk in mijn acties? Maar in essentie dus, waar ben ik het heel complex aan het maken voor mezelf? Waar verwar ik oppervlakkige acties met kernacties? Waar ben ik magisch aan het denken dat het allemaal wel losloopt, waar ik gewoon een krachtig besluit te nemen heb? Of waar kom ik, ja, eigenlijk gewoon vanuit een houding die niet helemaal werkbaar is, maar die ik niet doorheb, omdat ik mijn eigen gedachten eigenlijk helemaal niet kan observeren voor wat ze zijn? Gedachten. Het is een beetje als een vis die zwemt in een kom. Die heeft ook niet meer in de gaten dat hij in het water zwemt. En zo is dat met ons mensen ook en met ons eigen menselijke denken. Dat je die stem in je hoofd gaat opmerken.
Die stem zien en horen, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ik onderneem nu al meer dan 10 jaar. Je ziet de patronen gewoon. Als je heel eerlijk bent, dan weet je het gewoon. Ja. En dan kan je het gewoon heel simpel maken. Van ja, weet je, ga echt niet de illusie hebben dat je nu morgen ineens dingen allemaal anders gaat doen. Tenzij je echt radicaal wat omgooit. Maar anders dan is het waarschijnlijk wat je de afgelopen 10 jaar gedaan hebt. Die groeisnelheid die je daarin gedaan hebt. Wat je daar wel of niet in comfortabel vond. Wat er werkte, wat er niet werkte. Ja, dat is gewoon de voorspellen voor de toekomst.
Dus ik denk dat we gaan afsluiten met een mooie vraag die wij natuurlijk uit het boek The One Thing hebben. Wat ik altijd gewoon een hele mooie vraag vind. En dat is, what's the one thing I can do such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary? Wat is dat ene ding dat ik kan doen waardoor alles zoveel makkelijker wordt of zelfs onnodig? Wat is dat ene ding waar je nu naar te kijken hebt in je bedrijf? Als het gaat om dat sauna-concept, wat had ik kunnen doen? Chris, we dat nou eens even mooi rondmaken. Wat had ik kunnen doen waardoor dat Kuma-concept, zo heet het, waardoor dat misschien wel mijn concept was geweest, dat ik de uitvinder was geweest van dat concept. Wat had ik kunnen doen?
Ja, 10 vriendinnen bellen en zeggen, hey luister, er komt in Rotterdam komt er een sauna vanaf volgende maand. En voor €100 kan je inschrijven. Ze hebben mij benaderd, want ik was een van de eerste dat mag verkopen. Dus ik heb echt een exclusieve deal, zeg het tegen niemand. Maar zou je dat doen?
Zou jij voor €100 aandeelhouder eigenlijk zijn in een soort sauna concept? Ja, vind ik een hele leuke, want Kuma heeft dus een concept waarbij je €15 betaalt, ja, om 90 minuten in een sauna te kunnen zitten. Ik heb nog nooit 90 minuten achter elkaar in een sauna gezeten, maar goed, ik vind het toch een mooi concept. 90 minuten, ja, kun je natuurlijk buiten even spoelen en dan weer terug naar binnen voor €15, maar dan zit je wel met een hoop anderen. Maar je kan hem ook voor, uit mijn hoofd was het €120, kunnen hem helemaal zelf afhuren. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, als ik 1 sauna heb en ik zet daar een soort boekingsagenda op en je kunt daar voor €100 lid van zijn, ja, dan zou je dus prima met, ik noem maar even wat, met 100 of 150 anderen gewoon, ja, onderdeel kunnen zijn van dat concept en kunnen gaan wanneer je wilt. Na beschikbaarheid weer een ander model. Superleuk.
En als je het heel simpel wil houden, mensen stemmen met hun portemonnee. Ga niet af op wat mensen zeggen, maar zeggen ze, Marieke, hier heb je het geld, regel het. Dat is kwalitatie.
Absoluut, want dit noemen we ook wel de mom-test. Hè? Als je aan je moeder vraagt van, hey, zou je dit een goed idee vinden? Je moeder zal altijd zeggen, oh, fantastisch idee, wat leuk, dus je ondernemend bent, het klinkt heerlijk. En ook vriendinnen en vrienden zullen je vaak, ja, met goede intenties willen aanmoedigen en zeggen dat iets een heel goed idee is. Maar de vraag is vervolgens, als ik jou nu een tikkie stuur voor €100... En ik beloof jou dat er hier over 2 weken gaan we van start. Dan staat er een pipowagen bij de Rijnhaven met een sauna erin. En je kan er zo vaak in als je wilt. Betaal jij dan nu dat tikkie? En als mensen dan al komen met, nou ja, ik heb nu geen €100. Of dan moet ik er toch even over nadenken. Dan weet je gewoon dat je nog geen krachtig concept hebt. Dus ja, als je goede ideeën hebt, hoe kun je ze gewoon heel early stage valideren? En ook, hoe kun je, ja, heel de voorwaardelijkheid, ik heb een investeerder nodig, ik heb een plan nodig, ik moet in een rustiger vaarwater zitten. Jij zegt het zelf al heel mooi, wie zou dit concept voor mij kunnen runnen? Welke student zou deze zomer dit concept gewoon kunnen uitvoeren, in ruil voor aandelen gewoon dit concept willen bijhouden, schoonmaken, de sleutel willen geven, enzovoort.
En eigenlijk, als je het heel plat slaat, is de vraag gewoon, is het simpel genoeg voor een tikkie?
Is het simpel genoeg voor een tikkie? Een hele leuke vraag om deze aflevering mee te besluiten. Nou, Chris, daar was hij dan weer.
Zeker.
Volgende week een nieuwe editie. Fijn dat je luisterde naar de Onvergelijkbaar podcast. In de komende weken hebben we een volle agenda met nieuwe open sessies. Kijk daarvoor even op de website premiumbusiness.com/events. En dan zie je de actuele data van de masterclasses die we geven, de trainingen die op het programma staan. En we hopen jou daar natuurlijk te zien. Tot snel. Ciao.